Goed, laten we samen bidden. Hemelse Vader, ik ben u zo dankbaar voor wie u bent voor ons. Dat u Vader, Zoon en Heilige Geest bent, drie in één. De Eeuwige, de Almachtige, de Allerhoogste. En Heere, wat is het een genade en wat is het heerlijk om te weten dat u naar ons om heeft gezien in uw Zoon Jezus Christus. Wat is het heerlijk, Heer, om te weten dat we gekocht en betaald zijn, dat we kinderen van u zijn. Dat onze zonden zijn schoongewassen, Heere God, en dat wij uw kinderen mogen zijn. Dat u voor ons zorgt, dat u van ons houdt. Heere, dat u uw liefde zo duidelijk laat zien in zoveel opzichten. En dat u zegt, zie mijn woord, het is onveranderlijk. Heere, wat is het heerlijk om zo in uw woord te zijn. En ik bid u, Heere, dat u deze momenten echt wilt zegenen. Dat u onze harten en dat u onze ogen, onze oren opent. Heere, dat u ons helpt om meer en meer van u te zien. Heere, dat we echt mogen groeien in het zijn van een afspiegeling van u. Heere, dat we daarna hunkeren, dat we daarna verlangen. Dat we iets van u mogen laten zien, Heer, naar de wereld om ons heen. Vader God, ik heb me voorbereid, Heer, maar als u het niet doet, Heer, dan kan er geen leven aan deze woorden geschonken worden. Dus ik bid u, Heere God, dat u komt, dat u neerdaalt met uw geest. En dat u uw genade rijkelijk uitstort over ons allemaal, Heer. Dat we echt mogen groeien, Heere, als gemeente in die aanbidding. En daar ook in door in eenheid, Heere. In Jezus' naam. Amen. In de afgelopen twee preken die ik heb gehouden, hebben we allereerst stilgestaan bij Gods overvloedige verbondsliefde. Dat hij lief heeft, dat hij kiest om lief te hebben, omdat hij lief heeft. Dus hij kiest om lief te hebben en hij heeft ons overvloedig lief. En dan in die tweede preek hebben we stilgestaan bij zijn verbond en hoe hij zijn verbond houdt en hoe hij dat doet door grote daden te doen. Overvloedige trouwe liefde en die daden. Die daden waarmee hij zijn verbondstrouw laat zien. Die twee dingen. En ook zagen we dat hij ons afspiegelingen wil maken van zijn beeld. En dat wil hij doen door ons toe te rusten om die onvoorwaardelijke liefde en grote daden zelf weer aan anderen te laten zien. En dat wil hij dat wij dat doen allereerst naar onze broeders en zusters om ons heen, hier in de gemeente. En daarnaast ook naar onze naasten, de mensen om ons heen die we iedere dag tegenkomen. En vandaag wil ik een begin maken met de praktische uitwerking daarvan. De praktische uitwerking van het onvoorwaardelijk liefhebben en het doen van grote daden, het doen van daden, het betonen van die liefde naar de mensen om ons heen, naar onze broeders en zusters hier in de gemeente allereerst. Zodat we daardoor ook iets van God mogen laten zien naar onze naasten, naar onze broeders en zusters. En ik hoop daar de komende tijd vier preken over te houden. En dit zal de eerste preek zijn vandaag. Die eerste twee preken waren dus een stukje inleiding, een stukje introductie. Nu komen de vier preken, waarbij je thema telkens begint, zoals jullie het hier ook op het scherm achter mij zien, begint met ik. En het eindigt met mijn gemeente. Ik, omdat het echt mijn diepe verlangen is dat ik zelf, wij allemaal, dit op onszelf betrekken en zeggen, dit wil ik doen. Want God heeft zo'n liefde in mij uitgestort, dat ik van die liefde wil delen. En mijn gemeente, omdat het de gemeente is waar wij ons allemaal aan verbonden hebben. Nou, dus deze prekenserie, waarvan dit de derde preken is, is tot stand gekomen omdat ik in de kerkgeschiedenis, ik ben echt een liefhebber van geschiedenis, dus degenen die mij kennen, die weten dat. En in de kerkgeschiedenis, daar zie je dat er heel veel gesproken wordt over een covenant membership, als mensen lid werden van een kerk. Een covenant membership of een church membership. Dus een verbondslidmaatschap of een gemeentelidmaatschap, een gemeenteverbond. En dit lidmaatschapsverbond, dat is iets wat we eigenlijk al vanaf de 16e eeuw heel duidelijk naar voren zien komen in baptistengemeentes. Gemeentes waar wij ons mee identificeren. En niet alleen in baptistengemeentes in Engeland, waar dat in het begin in Engeland, in Nederland en in een paar andere landen in Europa waar die eerste baptistengemeentes ontstonden, maar ook in veel andere landen wereldwijd. Nou, en nu hebben we dit jaar als thema eenheid en ik werd heel erg daaraan herinnerd. Dat lidmaatschapsverbond. En ik heb me daarom verdiept in hoe kerken die vergelijkbaar zijn qua karakter met onze gemeente, hoe zij dat invulden in die afgelopen 500 jaar. En wat bijzonder is dat het door heel veel gemeentes wereldwijd nog steeds een lidmaatschaps- of gemeenteverbond genoemd wordt. Omdat dat verbond wat mensen sluiten als ze lid worden van de gemeente ook echt het karakter heeft van een verbond. Daarom heb ik daar ook de vorige preek bij stilgestaan. Hebben gekeken naar Gods verbond en hoe hij dat tot stand brengt. En je ziet vaak dat het een document is wat echt met bijbelverzen doorspekt is. Er staan heel veel bijbelverzen in. En daar wordt dan van gezegd, dit is wat wij als gemeente, wat ik als lid, zelf wil toepassen. Wat ik wil uitdragen. En als iemand dan zegt, ik word hier lid van een gemeente en ik laat mij dopen, dan ondertekent diegene dat. En in dat document staat dan een korte uitleg over het verbond en dan hoe willen we dat dan vormgeven, het christen zijn in de gemeente. En daar worden heel veel onderwerpen genoemd van wat we dan als christen kunnen zijn, wat we als gemeente kunnen doen. Maar over het algemeen kun je die onderwerpen, kun je die samenbrengen in een handvol thema's. En dat zijn die vier thema's waar ik het met jullie over wil hebben. En het eerste thema is dus, ik bescherm de eenheid in mijn gemeente. Ik doe het. Ik doe het zelf. Wij doen het zelf. En mijn doel is niet om te komen tot het opstellen van zo'n verbondsdocument hier in de gemeente. Dat is mijn doel niet. Maar wat mijn doel is dat wij gaan zien hoe wij een afspiegeling van de Allerhoogste mogen zijn in deze gemeente en in de samenleving waar de Heere God ieder van ons geplaatst heeft. Dat we dat dan zien en dat we dan zeggen, maar daar hunker ik naar. Dat wil ik laten zien naar de mensen om mij heen. Dus dat we het allereerst zien, dat we die afspiegeling mogen zijn en dat we dan zeggen, en daar wil ik me ook naar uitstrekken. Dat wil ik laten zien naar de mensen om me heen. Want ik wil iets van Jezus Christus laten zien. Ik wil iets van God laten zien naar die mensen om mij heen. En het punt is dat dat iedere dag opnieuw betekent dat we actief moeten kiezen wat we doen en wat we niet doen. En ja, hoe we ook met de Heer wandelen. Nou, enerzijds is dat natuurlijk een enorme uitdaging. Want ons uitstrekken naar een godvruchtig leven is gewoon een enorme uitdaging. Maar daarnaast is het ook een enorme troost. Want als we weten dat onze broeders en zusters om ons heen zich samen met ons daarnaar uitstrekken, dan is dat een troost. Want dan weet je dat je er voor elkaar bent en dat je er samen iets van Christus aan elkaar wilt laten zien. Nou, en daarom gaan we nu de volgende twee stappen nemen. We zijn de vorige keer gebleven bij 2 Petrus hoofdstuk 1. Voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, je kunt de Bijbel alvast openslaan bij 2 Petrus hoofdstuk 1. Ik zal meerdere verzen delen vandaag, maar dat zijn telkens maar 1 of 2 verzen. En die staan geprojecteerd op het scherm. Dus maak daar gebruik van dat ze geprojecteerd zijn. Maar ik denk dat het goed is dat we dit ook even samen lezen. Dus we gaan kijken naar 2 Petrus hoofdstuk 1. En dan kijken we allereerst naar mijn verantwoordelijkheid als gemeentelid. En daarna de tweede stap die we nemen is dan, ik bescherm de eenheid in mijn gemeente. Dus wat is dan mijn verantwoordelijkheid als gemeentelid? En daarna, ik bescherm de eenheid in mijn gemeente. En als we daar naartoe gaan, naar die tweede stap, dan wil ik 4 praktische uitwerkingen gaan geven. Dus we gaan naar de Bijbel kijken en kijken wat voor praktische uitwerkingen de Bijbel heeft. Mijn verantwoordelijkheid als gemeentelid, de eerste stap, laten we lezen. 2 Petrus hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met vers 15. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. Deugd, grote werken, zagen we vanuit het Oude Testament en naar het Nieuwe Testament hebben we gekeken, dat verband gelegd en hebben we gezegd, die grote verbondswerken die God doet, dat wordt in het Nieuwe Testament vertaald met het woord deugd. En wat betekent dat dan, het woord deugd? Ze hebben bij stilgestaan. Deugd is een deugdzame, begint bij deugdzame gedachtes, bij deugdzaam voelen en dan deugdzaam handelen. En dat zijn ook die werken die wij dan laten zien. Dus gedenken, voelen en dan handelen. Om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugdkennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding en aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet. En in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, in dit lichaam ben, bedoelt Petrus, in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent, van mijn lichaam, nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heen gaan, er gaat iets mis hier, ja. Na mijn heen gaan, deze dingen in gedachten blijft houden. Tot zover de verse 2 Petrus 1, vanaf vers 1 tot en met vers 15. Nou, in vers 2, daar zien we dat Petrus zijn argument begint. En hij zegt daar, hij geeft daar eigenlijk een wens, dat genade en vrede vermeerderd zullen worden. Door wat? Door de kennis van God en van Jezus Christus. De kennis van God, van wie Hij is fundamenteel. En dat hebben we 2 preken geleden ook gezien. God is een God van overvloedige en van trouwe en van onvoorwaardelijke liefde. En in dat derde vers zien we dan dat Petrus zegt dat hij dat verbond met ons, dat het een geschenk is en dat God dit door zijn deugd bewerkt heeft. Dus in het tweede vers zien we waar we het in die eerste preek over gehad hebben. Overvloedige en onvoorwaardelijke liefde. En in dat derde vers zien we dan dat geschenk dat hij door zijn deugd bewerkt heeft. Een duidelijke daad van God. En dat zijn die grote werken die hij doet. En dan zien we in de volgende verse dat wij deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur, zien we hier. Waardoor we onszelf op toe kunnen leggen om aan ons geloof die deugd dan ook toe te voegen. Nou, dit woord deugd, dat zei ik net al, dat betekent deugdzaam denken, deugdzaam voelen en dan deugdzaam handelen. Denken, voelen en handelen. En dit deed mij heel erg denken aan Romeinen 12, vers 2. En ook aan Efeze 4, vers 23, waar de Bijbel heel duidelijk spreekt over de vernieuwing van ons denken. Want als ons denken vernieuwd wordt, dan ook het voelen en het handelen, het voelen en het doen. Nou, en daardoor doen we dan die deugdzame dingen. Dus het is van essentieel belang dat we die kennis van God, van Gods overvloedige en trouwe liefde, dat we die niet alleen weten, maar dat we die ook echt voelen en dat we die ervaren. Dat we ervaren hoe liefdevol Hij voor ons is. Want als deze dingen pas hartskennis zijn, dat we niet alleen van die liefde en het verbond gehoord hebben, dan kunnen we ook daarvan gaan delen. Nou, en zo worden we dus vernieuwd in ons denken. En Filippenzen 4, vers 8 en 9, ik heb dit vers niet op de beamer staan, maar Filippenzen 4, vers 8 en 9 omschrijft als volgt: verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd en iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Dus daar begint het, bij het denken. Het begint bij het denken. Nou, dan zegt Petrus vanaf vers 5 wat onze verantwoordelijkheid daarin is. En dat zien we hier ook. En daarom moet hij zich er met alle inzet op toezetten. Hij zegt, met alle inzet. Het is niet iets waar we met enige regelmaat even bij stil moeten staan, maar we moeten alle inzet tonen om dat te laten zien. Alle inzet om die deugd toe te voegen aan ons geloof. En dan in het achtste vers, daar zien we dat als we dat zullen doen, dat we niet doelloos of onvruchtbaar zullen zijn. We zullen vrucht dragen en we hebben een doel in ons leven als we dat najagen. En dan zelfs in vers 11, in de overtreffende trap zien we dan zullen we in rijke mate zullen we toegang krijgen tot de hemel. In rijke mate, als we dat doen, zullen we toegang krijgen tot de hemel. Wat een prachtige belofte is dat. En Petrus zegt dan vanaf vers 12 tot 3 keer toe, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Petrus zegt, ik wil jullie daaraan herinneren. Hoewel u ze weet. Dus Petrus zegt, we weten het allemaal wel, dit weten we wel. Maar ik moet jullie eraan herinneren, want het is zo belangrijk om dit te laten zien in je dagelijks leven als christen. En dat zien we in vers 12, dat zien we in vers 13, 14, 15. In vers 15 zegt hij, voortdurend beijveren dat u na mijn sterven, na mijn heengaan, dit in gedachten blijft houden. Hij vindt het belangrijk om aan het eind van zijn leven juist hierover met zijn broeders en zusters te hebben. Nou, we zien dat de Bijbel dit heel belangrijk vindt. Deugdzaam denken en dan voelen en dan handelen. Maar wat doen we dan? Hoe maken we dat dan praktisch? Wat is de praktische uitwerking van die deugd? Hoe gaan we dat dan praktisch uitwerken in de gemeente? Zodat die eenheid in onze gemeente ook beschermd wordt. Zodat we kunnen zeggen, ik bescherm de eenheid in mijn gemeente. En hiermee komen we bij die volgende stap. Hoe ik de eenheid in de gemeente bescherm. Het woord eenheid komt maar een paar keer voor in de hele Bijbel. Maar een paar keer in het Nieuwe Testament. Dus als je zou zeggen, nou, geef mij een Bijbelvers op basis waarvan ik kan zeggen, nou, als ik deze 3 of 4 of 7 stappen neem of dingen doe, dan zorg ik voor eenheid in de gemeente. Zo'n Bijbelvers is niet te vinden, want het woord komt maar een paar keer in het Nieuwe Testament voor. Maar de Bijbel zegt wel heel veel over wat wij als christen kunnen doen om die onderlinge eenheid te bevorderen. En zonder dat woord eenheid eigenlijk specifiek te gebruiken. En daar wil ik nu samen met jullie bij stilstaan. Want ik heb bestudeerd welke woorden er veel in het Nieuwe Testament voorkomen. En ik heb daarnaast ook gekeken naar wat heel veel andere gemeentes zeggen over die eenheid en hoe ze dat dan in zo'n lidmaatschapsverbond geformuleerd hebben. En het mooie is dat er heel duidelijk een verband tussen is. En nu wil ik met jullie naar 4 woorden gaan kijken die veel in de Bijbel gebruikt worden en die dus ook bij heel veel gemeentes terug te zien zijn als zij het hebben over eenheid. En zij zetten dat in hun geval in zo'n verbondsdocument of lidmaatschapsdocument. En het eerste onderwerp waar we naar gaan kijken is liefde. Het woord liefde komt 250 keer voor in het Nieuwe Testament. Het is een van de woorden wat het meest voorkomt in de Bijbel. En het is het woord liefhebben en het woord liefhebben, liefde en alles wat met liefde te maken heeft. Nou, en we hebben 2 preken terug hebben gezien hoe essentieel het is dat we begrijpen hoe God ons lief heeft. Wat liefde betekent voor hem, die onvoorwaardelijke liefde. Nou, en dat is essentieel dat we dat allereerst ervaren. Dat we het niet kennen of ervan gehoord hebben, maar dat we het echt diep in ons ervaren hebben. Want als we dat niet ervaren, als we dat niet begrijpen, dan is een essentieel deel van het fundament om te groeien als christen niet aanwezig. Een essentieel deel van het groeien van het fundament om te kunnen groeien als christen is niet aanwezig als wij niet die liefde van God begrijpen. En dan wordt het ook moeilijk voor ons om broeders en zusters of mensen in onze omgeving in de straat lief te hebben als die anders zijn. Ik moest ook zo denken aan vanmorgen toen ik in mijn stille tijd aan het voorbereiden was op de preek. Ik heb dat vers niet meer op de slide staan. Toen moest ik zo denken aan de zondares in Lucas 17 die naar de Heer Jezus toe gaat en aan zijn voeten valt en zijn voeten begint te wassen met haar tranen en zijn voeten afdroogt met haar haar. En dan zeggen die mensen die daar omheen staan, dat was een zondares, en die mensen die daar omheen staan, die denken, maar als Jezus toch een profeet zou zijn, dan zou hij toch wel weten wat voor een vrouw dat is die hier zijn voeten schoonmaakt. En Jezus, zonder dat zij dat zeggen, zij denken dat, en Jezus reageert erop, en Jezus die zegt dan, hij die veel vergeven is, zal veel lief hebben. Hij die weinig vergeven is, zal weinig lief hebben. En dat vond ik zo bijzonder. Als we zien hoeveel dat de Allerhoogste ons vergeven heeft, als we daarbij stilstaan, dan wordt het alleen maar makkelijker voor ons om lief te hebben. En Filippenzen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4, vind ik dat dat heel mooi omschrijft hoe we dat ook als christen praktisch kunnen maken. Laten we het samen lezen. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat in ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat in ieder ook oog hebben voor wat van de andere is. In Handelingen 6 zien we dat er oneenigheid was in de gemeente te Jeruzalem, omdat de Hebreeuws sprekende weduwen meer aandacht kregen dan de Grieks sprekende weduwen. En in Romeinen 14 lezen we van gemeenteleden die verschillend dachten over de Sabbat, over wat je wel en niet mocht eten. En afgelopen zondag had Orlando het er ook over dat in Efeze Joden en niet-Joden samen in de gemeente zaten en dat die anders waren dan elkaar. Iedere gemeente waarvan we lezen in het Nieuwe Testament had wel iets. Er was wel iets gaande. Maar toch zien we dat we hier zo aangemoedigd worden in het woord. En ook in Handelingen 2 zien we dat zo duidelijk. Als de gemeente ontstaat, dat aan het eind van Handelingen 2 de gemeenteleden tijd en bezittingen met elkaar deelden. En ik vind het zo mooi te lezen hier. Dan in Filippenzen, die verzen die we net lazen. Dat we aangemoedigd worden om dingen niet uit eigen belang te doen. Maar in het belang van de ander. Net zoals Christus ook niet aan zijn eigen belang heeft gedacht toen hij aan het kruis ging voor ons. Maar dacht aan hen die hij redden zou. Liefde. Actief liefhebben. Het tweede onderwerp is gebed. Het tweede aspect is gebed. Hoe bescherm ik de eenheid in mijn gemeente? Door te bidden. Ik bescherm de eenheid in mijn gemeente door voor al mijn broeders en zusters te bidden. Het woord komt zo'n 150 keer voor in het Nieuwe Testament. Het is een essentieel woord in de Bijbel. En je ziet dat de gemeente te Jeruzalem in Handelingen 12, als Petrus gevangen genomen wordt, zegt: laten we samenkomen. We gaan een bidstond houden. Petrus zit in de gevangenis. En ze komen bij elkaar en ze gaan bidden en bidden. En God doet terwijl zij bidden een groot wonder en zorgt dat Petrus op een wonderlijke manier de gevangenis uitkomt. En hij komt langs en hij klopt aan. Ze zitten nog midden in de bidstond. En hij klopt aan de deur. En Rodé die gaat even kijken. En die laat de deur dicht en die rent terug naar de groep en die zegt: Petrus staat aan de deur. En de gemeente die zegt: ja, maar dat is Petrus niet, dat zal zijn engel wel zijn. Maar hoe bijzonder is het als we als gemeente voor elkaar op de knieën gaan en dat we samen bidden met elkaar, voor elkaar. Opdat de eenheid in de gemeente echt mag groeien. Dat het ons verbindt. Ik moet ook zo denken toen ik dat opschreef aan die tekst van Jacobus 5, vers 16. Die we hier zien staan. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. En zo kunnen we bidden voor broeders en zusters die moeite hebben. Voor broeders en zusters die verdriet hebben. Voor de vluchtelingen onder ons die niet terug naar huis kunnen omdat het gevaarlijk is voor hen daar. Voor de alleengaande onder ons. Voor onze leiders. Voor onze kinderen. Gebed verbindt. Het is een uiting van liefde. En we hebben nu gezien dat allereerst liefde geven, liefhebben. En het tweede gebed, tweede aspect gebed. Dat we daarmee de gemeente, de eenheid in de gemeente beschermen. Ik wil nu naar de derde stap gaan. En de derde stap is gehoorzaamheid. Dit woord komt ook weer veel in het Nieuwe Testament voor. Zo'n 50 keer. En Hebreeën 13, vers 17 zegt: gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen. Opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor uzelf, voor de gemeente, geen nut. Ik moest zo denken aan dat stuk in Handelingen 6. wat ik net ook al kort noemde. De gemeente ontstaat en binnen een paar weken is die gemeente duizenden leden groot in Jeruzalem. En op een gegeven moment komt er onrust in de gemeente. Want de Grieks sprekende weduwen, die lijken benadeeld te worden ten opzichte van de Hebreeuws sprekende weduwen. En de gemeente die komt samen, die gaat naar de apostelen toe. En die zegt, apostelen, er gaat echt wat mis. Jullie moeten hier iets doen. En de apostelen die zeggen heel duidelijk, ja, maar wij zullen onderwijs en gebed geven. En jullie gaan op zoek naar 7 mannen in de gemeente die wij zullen aanstellen en die deze zorg zullen dragen. Als we die passage lezen in Handelingen 6, dan staat daar niemand van die duizenden mensen die in die gemeente zijn, staat niemand op en die zegt, 7 mannen, waarom niet 4? Waarom geen 12? Er staat ook niemand op die zegt, het zijn toch weduwen, waarom geen vrouwen aanstellen? Die discussie zie je ook niet ontstaan. En er staat ook niemand op die zegt, wacht even, dit is wel heel erg snel. Zullen we even nog het proces tot aanstelling samen gaan bestuderen? Ja, inderdaad. De gemeente van die paar duizend leden zegt, goed, 12 apostelen, gaan wij doen. En die gemeente die brengt die 7 mannen bij elkaar. En de apostelen stellen die 7 mannen aan. En het is zo mooi om te lezen wat er precies daarna gebeurt. Precies na het vers waarop die 7 mannen aangesteld worden. Staat er, en het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. God zegent de gemeente, omdat er zoveel eenheid in gehoorzaamheid is. En ik vind dat zo prachtig om te zien dat de Bijbel zulke duidelijke stukken geeft in de Bijbel waarin we kunnen lezen wat goed is voor ons als gemeente. Dus liefde, gebed, gehoorzaamheid. En dan nu het vierde stuk. Vrede. Ook dat woord komt veel in de Bijbel voor, 100 keer. En 2 Bijbelversen die daarover spreken, die zijn Efeze 4 vers 3. U zult zich beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Beijveren door die eenheid te bewaren, door de band van de vrede. En het tweede is Romeinen 14 vers 19. Laten wij najagen, erachter aanrennen, ons ernaar uitstrekken. Wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. En als er iets is dat vrede sticht, dan zijn het wel de dingen die we zeggen en hoe we ze zeggen. En ook daarover is de Bijbel zo duidelijk. Efeze 4, 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, omdat het genade geeft. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. En sommige vertalingen die zeggen zelfs, laat er geen vuil woord uit uw mond komen. Dus ieder woord dat we spreken is tot opbouw of tot afbraak. Is tot zegen of is niet tot zegen. En dat is zo duidelijk dat het Nieuwe Testament daar zo over spreekt. Nou, als we 1 gemeente in het Nieuwe Testament kunnen bedenken waar de vrede gigantisch onder druk stond, dan was het wel Korinthe. Als je de brief 1 Korinthe, die Paulus aan de broeders en zusters in Korinthe wel eens gelezen hebt, dan zie je dat Paulus in die hoofdstukken alleen maar onvrede aan het kaarten is van wat er gebeurt. Hij zegt, hij pakt het heel duidelijk aan en zegt, dit kan beter, dat moet je anders doen, dat gaat niet goed, zus gaat niet goed, zo gaat niet goed. Hij gaat daar echt tekeer. En er is een schrijver die een boek over 1 Korinthe heeft geschreven. En die schrijver die heeft dat boek genoemd 20 controversies die een gemeente bijna kapot maakten. Nou, dat zegt wel iets over wat daar allemaal speelde in die gemeente. En ook wat het resultaat zou kunnen zijn. Als men niet terug zou gaan op zoek naar die vrede. En er ging zoveel fout binnen die gemeente, dat ze niets meer konden betekenen voor de mensen om hen heen. Zoveel ging er fout binnen de gemeente, dat ze niets meer konden betekenen voor de mensen om hen heen. En als we die vrede in onze gemeente beschermen, dan, juist dan, kunnen we die boodschap van vrede ook veel beter uitdragen naar de mensen om ons heen. En is dat niet mooi? Want verlangen we daar juist niet allemaal naar? Verlangen we daar juist niet allemaal naar dat Limburg zegt, maar dit is de God die ik wil dienen? Dat men hier binnenkomt en zegt, oh, wat een thuis. Wat een thuis is dit. Hier wil ik zijn. Bij God, bij mijn broeders en zusters, bij deze mensen die hem willen aanbidden. Als wij die vrede in de gemeente nastreven en ons daarna uitstrekken, dan kunnen we de boodschap van vrede, de boodschap van Jezus Christus, ook uitdragen naar de mensen om ons heen. En nu is het belangrijk dat we beseffen, ik kan niet tegen mezelf zeggen, ik zit goed met 2 van deze punten, liefde, gebed, gehoorzaamheid en vrede, of bij 3 van deze punten, dus ik doe het best goed. Het punt is, als ik er 2 of 3 nastreef en die andere 1 of 2 laat liggen, dan breng ik meer schade toe dan dat ik een zegen ben. Dus het is van zo'n essentieel belang dat we zeggen, Heere Jezus, ik wil me zo uitstrekken naar alle 4 deze dingen. Ik wil een afspiegeling zijn van u, naar mijn broeders en zusters en naar de mensen om mij heen. En dat kunnen we alleen maar door de krachtige werking van Gods geest in ons. Het is alleen zijn genade. Het is alleen de genade van Jezus Christus die ons de kracht geeft om dit te doen. Om ons hier naar uit te strekken en om hierin te groeien. En de eenheid beschermen betekent niet dat we allemaal precies hetzelfde moeten zijn. We zijn allemaal heel anders zoals we hier zitten. We hoeven ook zelfs niet dingen allemaal op dezelfde manier te ervaren. De eenheid hebben en die beschermen betekent dat we elkaars verschillen juist gaan eren. En ondanks die verschillen gaan zeggen, en samen willen wij ons als gemeente uitstrekken om iets van die Allerhoogste God te laten zien. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat doen, dan zullen we en daarin zullen groeien, dan zullen we meer wedergeboortes ook zien in deze provincie, in dit gebied. Halverwege de preek heb ik met jullie gedeeld dat het deugdzaam zijn, dat het uitwerken van deze 4 dingen, om de eenheid in de gemeente te beschermen, dat allereerst begint bij mijn gedachten. Daarna bij mijn voelen en daarna bij mijn handelen. Het begint bij mijn gedachten. En misschien zit je hier vanochtend en zat je daarnet en dacht je, maar ik word zo vaak verstrikt in negatieve gedachtes. Ik heb negatieve gedachtes daarover of daarover of daarover. En dan is het zo belangrijk en dan wil ik je echt aanmoedigen om naar de dienst te komen en met Johan of met mij of met een van de kringleiders te praten, te zeggen, ik worstel daarmee en ik wil het niet. Ik wil die diepe liefde van God ervaren, zodat ik daarvan kan delen naar de mensen om mij heen. Dat ik het positieve voel, dat ik het goede voel, dat wat hij in mij heeft uitgestort en dat ik dat dan kan geven. Maar laten we nu ook de tijd nemen om met God in gesprek te gaan. En laten we ook echt een moment nemen om onszelf te onderzoeken en te zeggen, hey Heere, van deze 4 punten, Dit punt, dat herken ik helemaal. Dat is echt mijn kracht. Dat doe ik graag. En dat vind ik zo fijn om dat te doen voor mijn broeders en zusters. Of dat nou liefde is, of gebed, of gehoorzaamheid, of die vrede. Dat je een vredestichter bent. Dat je zegt, oh Heere, dank u dat ik dat bevestigd zie. En misschien is er ook een van die vier punten dat je zegt, dit is een uitdaging voor mij. Hier wil ik echt in groeien. Heere, ik wil die afspiegeling zijn. Ik wil de eenheid in mijn gemeente beschermen. Ik wil bouwen aan de gemeente van Jezus Christus in Limburg. Ik wil zelf ook die verantwoordelijkheid dragen. En ik wil een moment van stilte nemen. En daarna zal ik afsluiten met gebed. Hemelse Vader, de gedachte die nu in mij opkomt is, Heer, u bent wonderschoon, wonderschoon bent u, Heer. Heer, we willen zo graag meer daarvan zien. Meer van die liefde in ons uitgestort hebben, zodat we van die liefde kunnen delen en dat we deze vier dingen in de praktijk kunnen brengen in het leven van alle dag. Opdat we echt kunnen delen. Delen met onze broeders en zusters. Delen met de mensen om ons heen. En dat mensen zeggen, ja, die broeder, die zuster. Wauw, daar zie ik wat van Jezus in. Dat moet een bijzonder God zijn die willen kennen. Heren, wat zou dat mooi zijn. En daar willen we ons naar uitstrekken steeds meer, Heere God. En we beseffen, Heren, dat wij dat niet kunnen. Vanuit onszelf. We hebben uw genade en de krachtige werking van uw Heilige Geest nodig. Ik dank u zo dat we daar ook op mogen pleiten, Heere, dat u dat heeft en dat u dat wilt geven aan uw kinderen. Heere God, daarom bid ik u dat u het ons ook geeft. Dat u ons helpt te groeien in liefde, in gebed, in gehoorzaamheid en in vrede. Dat we dat mogen geven, Vader. En dat wij met z'n allen samen, die kostbare eenheid die ook zo mooi in dat plaatje naar voren kwam, wat David had uitgekozen, van die twee handen rondom dat huis, dat we dat fragiele, dat we dat mogen beschermen. O Heere God, ik bid u, wilt u dat doen? Opdat de wereld mag zien dat Jezus Christus Gods Zoon is. Dat is mijn gebed voor ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.